Broeders en zusters, in het kader van de zes, zoals dat zo mooi heet, hebben wij ons vorige keer toch maar een beetje onder dwang van de omstandigheden overigens bezig gehouden met dingen die de toekomst aangaan. Het blijkt namelijk dat deze zes, waarover wij al enige tijd gesproken hebben, dat die zes de aanduiding is van eigenlijk de mens, daar komt het in ieder geval op neer, de mens, maar dan de mens zoals God hem bedoeld heeft, zou ik bijna zeggen, maar als dat geen cliché is, weet ik het niet meer. Maar niettemin, de mens zoals die ons in de Bijbel geschilderd wordt, de mens namelijk die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt zou worden, dan wel werd, dat laat ik nou maar even weer in het midden, de mens die de wereld, in ieder geval de aarde, zou onderwerpen en daarover heersen om op die weg, langs die weg, de aarde of de wereld tot God te brengen. Want dat was eigenlijk de gedachte. Al weten wij natuurlijk allen dat we daarbij niet meteen moeten denken aan Adam, hoewel natuurlijk over Adam dit soort zaken gezegd zijn, maar we zouden daarbij moeten denken aan de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, waarvan dan ook gezegd wordt dat God was in Christus de wereld met zich verzoenen. En als je de klemtoon wat anders legt dan in het vers gebruikelijk, dan krijg je dus God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En dan betekent het, het was niet in Adam, hoewel het misschien zo eruit zag, maar in de laatste Adam. Daar komt het in elk geval op neer. Wat we dan vinden is dat het getal 6 dan spreekt over de mens en over het menselijk kunnen, het menselijk vermogen, voor zover je daarover spreken mag in elk geval. Maar het blijkt dan langs twee verschillende zijden, in onze ogen althans, toegepast te worden, namelijk aan de ene kant toegepast op Christus, aan de andere kant toegepast op de mens in het algemeen, de zondaar en meer speciaal, vindt het dan zijn hoogtepunt in die mens die in de toekomst zou verschijnen, waarvan onder andere dan Nebukadnezar en Goliath een voorafschaduwing waren. Want via dat getal 6 kwamen we in ieder geval bij hen beiden terecht. Bij Goliath, omdat van hem staat dat hij iets meer was dan een 6, zo is het ook, 6 ellen en 1 span, iets meer dan een 6. Ik zal ook wel gezegd hebben dat het iets meer was dan een mens in het algemeen. Hij wordt gerekend tot de eenaarskinderen. Hij is een type dan ook van die mens waar die in de eindtijd zou verschijnen, het beest, of hoe je dan maar genoemd mag worden, de kleine hoorn. Dat is een meer voorkomende aanduiding trouwens. Maar in ieder geval is dat ook een mens in optima forma en eigenlijk nog wel iets meer dan dat, want we weten dat die mens zelfs zou verschijnen in de kracht van het beest, dus in de kracht van de draak, daar komt het eigenlijk op neer. En ook de woorden van de draak zou hij spreken. Via Goliath hebben we ons dus met deze dingen bezig gehouden. Van Goliath lezen we dat hij was 6 ellen en 1 span, dat was 1 Samuel 17. En van zijn speer lazen we dat hij was van 600 sikkelen. Ik meen zilver, als ik het goed heb, weet ik uit het hoofd niet meer. Maar in ieder geval 6, ook een 6, 600, daar komt het op neer. En als we nou toch daarover hebben, we hadden nog een andere figuur, dat was niet Goliath, maar het schijnt familie te zijn, een figuur. Een Enaks zoon heet dat ook, dus dan moet het op een of andere wijze familie zijn, zo bedoel ik dat. Een figuur die in 2 Samuel 21 besproken wordt, daar staat verder niks bijzonders over, maar zoek het maar eens op. Dat is een medisch wonder, daarom heb ik het even van Harmelen bewaard natuurlijk. Wat zei ik, 2 Samuel 21... het is in ieder geval vers 20. Daar wordt een hele opsomming gegeven van allemaal van dit soort figuren. Uit de dagen van David, waarbij is ene Isbi-Benob of zoiets, denk ik altijd maar, genoemd wordt. Ik weet nooit hoe je die vreemde namen moet uitspreken, hè. Isbi-Benob, van de zonen van Rafa, Refaïten, oftewel reuzen waren zij. Er wordt er nog één genoemd onder de naam Saf. En daarna hebben we nog een Bet-Halachmi. En vervolgens hebben we nog een die niet genoemd wordt bij namen, maar er staat in vers 20. Er staat, nog was er ook een krijgte Gat. Een van de steden van de Filistijnen. Dit vindt allemaal plaats onder de Filistijnen. Nog was er ook een krijgte Gat. En er was een zeer lang man. En hoe lang die dan was, weet ik niet. Misschien ook wel 6 ellen en nog iets. Maar er staat, die 6 vingeren had aan zijn handen en 6 tenen aan zijn voeten. En voor de goede orde, dat betekent dat hij 24 tenen en vingers had. Dat bij elkaar geteld. Leuk is dat, hè? 24 in getal. En deze was ook aan Rafa geboren. Dat wil zeggen, aan elke hand 6 vingers, aan elke voet 6 tenen. Daar staat natuurlijk niet voor niks bij. De eigenaardige is, dat mag ik u misschien helemaal niet vertellen, omdat het verder niet in de Bijbel voorkomt. Maar eigenaardig is dat soms in het verleden sommige farao's zo werden afgebeeld. Met 6 tenen. In elk geval, ik heb er plaatjes van gezien, vingers kon ik nooit tellen, maar tenen wel, 6 tenen, waarmee kennelijk wordt aangegeven, nou kennelijk, maar dat is niet alleen wat ik er nou van zeg, maar dat zo, hoort zo bij het commentaar wat erop gegeven wordt, dat iemand met 6 tenen, dan wel 6 vingers, geacht wordt inderdaad bovenmenselijk te zijn. Dat zal wel een misverstand zijn. De bedoeling zal wel zijn dat zo een echt de mens zou moeten zijn in optima forma. Zo zal het wel zitten, maar meer dan de gemiddelde mens in elk geval. Maar het werd in ieder geval gebruikt als aanduiding van iets bijzonders. En men noemt het dan iets bovennatuurlijks, uiteraard. Nou, dat zal ook wel de reden zijn waarom het hier vermeld staat, want deze 6 vingers, dan wel 6 tenen, komen natuurlijk overeen met de betekenis van het getal 6. En herinneren ons aan Goliath, die trouwens in min of meer in één adem met deze figuur genoemd wordt in 2 Samuel 21. Over die reuzen ga ik verder niks vertellen, maar in ieder geval is het goed om er even bij stil te staan dat deze reuzen, zoals die al vermeld worden sinds Genesis 6, ik doe het maar even zo, hè, dat die reuzen die al genoemd worden sinds Genesis 6, beschreven worden als zonen van Enak. Dat waren ze niet letterlijk altijd, maar ze worden sindsdien zo beschouwd. De eerste van die reuzen, in ieder geval er zijn reuzen onder die naam bekend geweest, zonen van Enak. En sindsdien wordt de term zo gehanteerd, maar ze worden beschouwd als mensen die geboren zijn uit zonen Gods, staat er. En dat waren uiteraard geen mensen. Nee, dat blijkt uit het verband. Dat is heel gemakkelijk. Hè? Nee, een zoon gods, dat kan best een mens zijn. Maar uit het verband waarin het staat, dat is in Genesis 6, blijkt dat dat niet zo is. Dus daar hoeven we het verder niet over hebben. Ze zijn een zonen gods in de zin van scheppingen gods. Waarom ook niet? Dat is de mens ook. En dat zijn engelen ook. En noem maar op. Dat zal het dus geweest zijn. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar er staat dan van die zonen gods. Dat zijn dan dus geestelijke wezens. Dat zegt natuurlijk nog niks, maar het waren dan geen mensen. En als het geen mensen zijn, zullen ze wel bovenmenselijk geweest zijn. Al is dat geen plaatsaanduiding, want oh, er zijn zoveel misverstanden over. Hè? Maar mensen beschouwen ze als hoger in elk geval. Of ze dat ook zijn, dat staat nog te bezien. Maar de mens beziet ze zo. In elk geval staat er van die zonen gods dat zij de dochter der mensen aanzagen dat ze schoon waren. En ze gingen in de dochter der mensen. En daaruit werden dan die reuzen geboren. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. Genesis 6, mannen van naam. Daar, in dat vers verslikt men zich gewoonlijk. Maar ik wil van de gelegenheid toch maar even gebruik maken. Het heeft met de 6 zelf niet zoveel te maken. Maar ik wil van de gelegenheid even gebruik maken om er wat dieper op in te gaan. Dat is in Genesis 6 waar dat allemaal staat. Waar namelijk een reden gegeven wordt voor de komst van de zondvloed. Dat wil zeggen de vloed van Noach dan. Hè? Genesis 6 geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen, let op dat vers 1, niet specifiek spreekt over de dagen van Noach, maar eigenlijk over de dagen van Adam. Nou vooruit, zet dan. Meestal zoekt men zover niet, maar hier heb je natuurlijk het antwoord op de vraag waar Kain zijn vrouw vandaan haalde. Dat is de beruchte vraag, ik kwam laatst nog tegen in het zoeklicht van 1919, maar dat doet er nou niet toe. Ja, dat was zo. De bekende vraag, hè? Maar goed, daar heb ik een heleboel antwoorden op gelezen in de loop der tijd. De meeste waren bijzonder humoristisch, maar die bewaar ik wel eens een keer, hè? Voor een andere gelegenheid. Maar in ieder geval, er staat, de mensen begonnen op de aardbodem te vermenigvuldigen. Hun werden dochters geboren. Dat begon uiteraard niet in de dagen van Noach, maar ver daarvoor. Daar gaat het maar om. Zodat de situatie die hier beschreven wordt ook niet ontstond in de dagen van Noach, maar, zoals wij waarschijnlijk weten, beëindigd werd in de dagen van Noach. Dat is dus wat anders, hè? Precies andersom. Hè? Het werd beëindigd in de dagen van Noach, en daarom wordt het hier beschreven. Maar er staat er dan vervolgens dat er geschieden in die dagen dat, vers 2, Gods zonen, de dochteren der mensen aanzagen. Nou, als u die term dan nog een keer wilt tegenkomen in de betekenis van laten we zeggen, engelen, dan vindt u dat gewoon in Job 1. In Job, waar de zonen God samenkomen rondom de troon van God enzovoorts. En dat moet dan voldoende zijn om te weten dat het daar ook niet om mensen gaat. Zodat je ziet dat de term Godzonen lang niet altijd aanduiding is van mensen. Dat kan het wel zijn, maar het is het zeker niet hier. Dat blijkt ook uit het resultaat van wat hier vermeld staat. Er staat dus dat Godzonen... Wat is dat? Job 1 vers 6. Nou, kijk, zijn het dan engelen? Oké, zijn het dan engelen? Of ik nou ja of nee zeg, maakt geen bal uit. Daarom vermijd ik gewoonlijk, maar het lukt me dus weer niet, daarom vermijd ik gewoonlijk om het woord engel te gebruiken. Omdat een engel in de Bijbel in veel gevallen wel degelijk een mens is. En als ik nou zeg, zijn het geen mensen, en u zegt, zijn het dan engelen? Ja, daar schieten we dus niks mee op. He, want zonen God zijn soms mensen, soms engelen. En engelen zijn ook soms mensen en soms engelen. Zodat nou de spraakverwarring helemaal compleet is. Want het begrip engel is de aanduiding van een boodschapper. Overigens een hooggeplaatste. Dat wil zeggen dat er in het Hebreeuws geen verschil gemaakt wordt tussen het begrip koning en engel. Tussen koning en boodschapper. Dat komt omdat de boodschapper per definitie de koning is, of andersom, dat is nog beter, de koning is per definitie de boodschapper. En dat lijkt nou wat moeilijk, maar als je beseft dat de enige echte koning Christus is, dan beseft je meteen dat heel mooi kortsluit. Want Christus, de koning, is inderdaad de boodschapper, want hij is het woord Gods. Is hij een mens? Ja. Is hij een engel? Ja, ook. Ik bedoel, je komt uit die termen niet. De term engel betekent dus eigenlijk gewoon een boodschapper. Daar komt het op neer. Soms heeft hij een kroon op zijn hoofd. Maar verder maakt het niet zoveel uit. Het kan inderdaad een mens zijn.
Maar als het dan staat Gods zoon, dan moet je dus denken aan schepselen van God. In ieder geval.
Ja.
Maar niet mensen zoals wij.
Dat zou het kunnen zijn, maar het is hier niet zo. Nee, maar als van ons als gelovigen staat dat we ooit aangesteld worden als zonen en dat God zich jegens ons onder sommige omstandigheden als zonen gedraagt. In dat geval zijn wij die zonen Gods. Nou ja, wat dan nog? Een verklaring die het dichtst in de buurt ligt van de echte betekenis van de uitdrukking is die van erfgenamen Gods. Maar dan niet in de zin van erfgenamen op de lange duur, maar erfgenamen in de zin van ze dragen medeverantwoordelijkheid over de schepping van God. En dat is de beste verklaring die ik ken, want dat is ook de betekenis van het begrip zoon. Namelijk erfgenaam. Niet in de zin van hij is de enige overlevende, maar wel in de zin van hij is medeverantwoordelijk. Of is mede-eigenaar, of in ieder geval medeverantwoordelijk. Dat is de normale gedachte. Dat is de betekenis van het begrip zoon. Maar dat kan dus alles zijn. Dat kan een mens zijn. Dat kan ook een geestelijk wezen zijn. En in veel gevallen zijn engelen die geestelijke wezens, ja. Het probleem is dat wij voor die wezens geen woord hebben. Niet een speciaal woord. En de Bijbel eigenlijk ook niet. Dat wil zeggen ook het Hebreeuws of het Grieks niet. Er zijn geen speciale woorden voor. Er worden woorden gebruikt ter aanduiding van hun functie. Maar wie ze dan zelf zijn, wordt daarmee niet verklaard. In het normale, traditionele Nederlandse spraakgebruik zou je moeten zeggen, het zijn engelen. Komt het dichtst in de buurt.
Laat maar zeggen, een lichaam aangenomen in de vorm van zijn vrouw, is een dochter.
Nee, deze zonen God zijn dus mannen die gemeenschap hebben, geslachtsgemeenschap dus, met vrouwen, mensen dus. Nee, misschien dat ik daar kritiek op krijg. Nee, toch? Nee, dan is, nee, zijn we het daarover eens. Nee, ja, daar komt dat ook allemaal voor. Maar het is nu eenmaal zo dat geestelijke wezens bestaan. Wij zijn geneigd ze als engelen aan te duiden. Hetgeen soms tot misverstanden leidt. Daarom vermijd ik het woord, over het algemeen. Maar het zijn geestelijke wezens die niet op aarde thuishoren in de zin van dat ze aan de aarde gebonden zijn. Ze worden zo beschreven als hemelse wezens en ze zijn per definitie mannelijk. En er komt nog wat anders bij, dat daar waar geen voortplanting is, daar is alles mannelijk. Als het wezens zijn en je vraagt naar het geslacht, dan heet het mannelijk. Geest is dus per definitie een mannelijk begrip. Zodat ik wel eens engeltjes heb afgebeeld gezien met attributen die daar niet helemaal bij thuis horen. He? Er zijn mensen die dat begrijpen, zo. Anderen begrijpen het niet. Dat is, als ze op leeftijd gekomen zijn, dan begrijpen ze dat zelf. Nou, nou goed, daar laten we maar even bij. Maar engelen zijn dus per definitie mannelijk. Dat komt omdat het begrip geest ook per definitie mannelijk begrip is. En als je leest over de mens en over de opstanding, dan krijg je de vraag die aan de Heer Jezus gesteld wordt. Van, dat was een mooie strikvraag natuurlijk. Er was hier een man die had, nee, een vrouw die had een heleboel mannen gehad, of was het andersom? Dat weet je niet. Hè? En toen was de vraag, wiens vrouw, ja, dat zal het wel zijn, hè? Zij dan zou zijn in de opstanding. Bij welke man hoort ze dan? En toen zei de Heer, nou, in de opstanding is nog man nog vrouw. Want zij zijn aan de engelen gelijk, staat er. Daar wordt het woord engel dus in die betekenis gebruikt, die zo gangbaar is, zal ik maar zeggen. Ze zijn de engelen gelijk en er wordt niet gehuwd en er wordt niet een huwelijk genomen en dat soort dingen. Dat is er niet meer. Dus trouwens, ja, dat is misschien een vervelende teleurstelling. Kijk, als ik zelf zo rondkijk, zie ik van die benepen gezichten. Maar goed. Maar als de dood er niet meer is, is er ook geen voortplanting meer. Het zijn begrippen die bij elkaar horen. Eigenlijk is het zo dat de voortplanting de dood moet compenseren. Zolang er de dood is. Ja, blijkbaar. Eenvoudiger kan ik het dan niet zeggen. Nou goed. Daar moet ik het dan maar weer bij laten. Hoe dan ook, die zonen God zijn dus inderdaad engelen. En die zijn per definitie mannelijk. U kent dat die van die twee mannen waarbij de ene man tegen de andere zegt, mijn vrouw is een engel. Zegt die andere, heb jij geluk gehad, de mijne leeft nog. Maar goed, die moet ik natuurlijk weer uit de band knippen. Want dat kan weer niet, hè. Maar daar klopt dus iets niet aan. Want engelen zijn per definitie mannelijk. Daar gaat het om. Nou, dan blijkt het mogelijk te zijn. Daar hoeven we niet over te vragen. Kan dat dan? Ja, dat kan, want er staat in de Bijbel. Dan blijkt het mogelijk te zijn dat die, laten we maar engelen zeggen dan, nou ik het uitgelegd heb. Hè, dat die engelen inderdaad kennelijk een menselijke, dat wil zeggen een niet geestelijke, maar een stoffelijke, een zielelijke gedaante dus. Dan moet ik dat weer uitleggen. Een zielelijke gedaante, een menselijke, stoffelijke gedaante dus, aannemen. Om die hele situatie mogelijk te maken. Dat staat ook in de Bijbel, want er staat ze hebben dat ze hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben. Daar staat in, waar staat dat? In Judas, dacht ik. Of anders is 2 Petrus natuurlijk.
Hey,
ja.
Ik zit te denken aan dat in wezen de Heer zelf ook door geest ontvangen.
Ja, dat is er zo. En maar dan door de Heilige Geest.
Door de Heilige Geest.
Kijk, het punt is dat het begrip geest losstaat van geslachtelijkheid eigenlijk. Weet je, in het verhaal van de Heer Jezus zegt hij, nou ja, er is daar geen voortplanting, er is geen huwelijk, want ze zijn de engelen gelijk. Dan denken we, oh, dan is er geen man, dat is man nog vrouw. Of zoiets dan. Maar dat is weer een misverstand. Daar uit het misverstand is ook gekomen dat het woord geest is sommige talen, ik meen ook in het Grieks, onzijdig is. Het woord is dan onzijdig. Maar het woord mag dan onzijdig zijn. Het begrip zelf is het niet. Het heet wel degelijk man. Want de gedachte is namelijk dat dat geestelijke, dat hogere, dat onstoffelijke leven, of althans vrucht kan voortbrengen in de stoffelijke wereld. En die stoffelijke wereld is per definitie in haar geheel vrouwelijk. En de geestelijke wereld is in zijn geheel mannelijk. Dus het heet wel degelijk mannelijk. En vandaar dan ook dat het mogelijk is, dat zoals het mogelijk is, dat is eigenlijk de omgekeerde redenering, maar niettemin, zoals het mogelijk is dat zonen Gods ingaan in de dochter en mens en daar mensen uit geboren worden, zo was het mogelijk dat Maria zwanger bevonden werd van de Heilige Geest. De Geest, de man dus. Alleen in dat geval ging het om de Geest van God. En ik wil niet zeggen dat het op dezelfde wijze ging, want dat denk ik niet, maar want wij lezen namelijk over de situatie van Maria, niet dat er werkelijk sprake was van gemeenschap. Dat wil zeggen, er gebeurde dus een wonder, wat je dan als zodanig als gemeenschap moet aanduiden, maar daar weten we verder niks van. zal ook wel buiten Maria omgegaan zijn, laat ik het dan maar zo zeggen. Terwijl in het geval van Genesis 6 het waarschijnlijk niet buiten die vrouwen omgegaan is, integendeel. Want wat er staat is, dan zijn we toch in Judas dus, in Judas vers 6, daar staat, en de engelen die hun beginsel, hun oorsprong betekent dat, hun begin, hun oorsprong, de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Er staat dan dus dat engelen hun oorsprong niet bewaard hebben, maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Nou, volgens de normale methode van bijbelstudie zoeken we nou op waar het begrip woonsteden nogal voorkomt, hè? Nog meer. En dat is heel gemakkelijk. Het komt alleen nog voor in 2 Korinthe 5 vers 2. En daar blijkt het gewoon een lichaam te zijn. En zelfs een geestelijk lichaam, merkwaardige wijze. Dat is weliswaar niet de betekenis van het woord, maar in die functie, in die betekenis wordt het wel in de Bijbel gebruikt. En daar gaat het maar om. We hebben weer een mooi voorbeeld van hoe dat dan gaat met de Bijbel. Er worden bestaande woorden gebruikt en die worden in een specifieke toepassing in de Bijbel ingepast. In de Bijbel gebruikt, in een betekenis dus, in een toepassing althans, die afwijkt van de normale Griekse. Want het woord zal heus wel betekenen een woonstede of zoiets. Dat zou dus een huis of iets dergelijks kunnen zijn. Maar het wordt alleen gebruikt in 2 Korinthe 5 vers 2. Waar staat, want in vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, want een tabernakel is tijdelijk en dus wordt die verbroken, staat hier ook. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze tabernakel zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Nou, dat is de enige keer dat het woord gebruikt wordt, woonsteden, en het blijkt een woonstede, dat wil zeggen een lichaam te zijn, uit de hemel, in de zin van dat die zijn oorsprong vindt in de hemel, daar gemaakt is en daar dus ook thuis hoort. En de enige andere keer dat het woord gebruikt wordt, is hier in Judas vers 6. En als je dan de conclusie wil trekken, dan moet je inderdaad ervan uitgaan dat hier van sprake is dat de engelen, dat hier engelen hun eigen oorspronkelijke hemelse lichaam, een woonstede uit de hemel kennelijk hier ook, verlaten hebben. Dat wil zeggen, ze hebben een ander lichaam aangenomen. En dat is weliswaar niet technisch te verklaren, maar filosofisch wel. Ik bedoel zo, dat wat hoog is, gaat heel gemakkelijk naar beneden, hè? Al het hogere sluit het lagere in zich. Dat is een algemeen Bijbels principe. Andersom niet, dat wat laag is, kan niet vanzelf hoger worden. Niet uit eigen kracht naar omhoog. Maar dat wat hoog is, kan wel uit eigen kracht en op eigen initiatief naar beneden. Een mens kan niet God worden, maar God kan wel mens worden. En daarna kan hij dus ook weer God worden. Dat is het hele verhaal eigenlijk van het werk van de Heer Jezus Christus. Een mens kan niet als God worden, kan niet omhoog, is niet te verbeteren. Andersom kan wel, God kan wel mens worden. Maar als God mens geworden is, kan hij dus ook weer God worden, ook weer terug naar boven. En zo is het toch mogelijk dat een mens God wordt. Dat is maar een deel van het verhaal natuurlijk, maar niettemin is het wel zo gebeurd. Nou, zo is het ook mogelijk dat geestelijke wezens, hemelse wezens, een aardse gestalte aannemen. En dat weten we uit de Bijbel in elk geval. Want als we zeggen het zijn geestelijke wezens, dan zeggen we tegelijkertijd dat ze dus onzienlijk zijn. En dan is de volgende vraag, maar hoe kan het dan dat sommige mensen engelen gezien hebben? En dan is het antwoord, omdat die engelen zich laten zien. Een lagere vorm aannemen om zich te vertonen. Nou, iets dergelijks hebben die zonen gods uit Genesis 6 dus ook gedaan. Alleen ben je niet klaar met te zeggen, dat was om zich te vertonen. Er was nog wat meer aan de hand. Toch? Maar dat gebeurde dus wel. Aan die vrouwen, zal ik maar zeggen, zijn dus engelen verschenen. En die hebben nog wat meer uitgehaald. Ik bedoel, zo zit het gewoon. Ja, en hoe je dat technisch verklaart, dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen idee van. Maar dat het kan, ja, dat komt de hele Bijbel door voor. Niet regelmatig, maar het komt voor. De mensen die hebben onwetend engelen geherbergd. Dat kan alleen als die engelen inderdaad in een volstrekt menselijke gedaante verschenen zijn. Ik vraag me trouwens af of dat überhaupt noodzakelijk is om engelen te herbergen. Maar niettemin gebeurde dat. En dat zal dus wel zo zijn omdat die engelen inderdaad een menselijke gedaante hadden aangenomen. En dan moet het wel. Dan wordt het dus gegeten en geslapen en al die dingen die erbij horen. Ja, sommigen doen dat. Dat is een vernedering. Nou, er zijn mensen genoeg die ook bereid zijn zich te vernederen. Vooral als het om seksualiteit gaat. Ik bedoel, ja, daar ga ik nog maar niet verder over praten uiteraard. Maar dat gebeurt nou eenmaal. En ik kan me dus voorstellen dat er engelen zijn die dat ook wel zagen zitten. En die zich ook vernederd hebben tot het menselijk niveau enzovoorts. He? Dat is in ieder geval gebeurd. En dat staat hier ook in Judas, want ik haal het niet voor niks aan uit Judas 1 vers 6. Het is gewoon, gaat gewoon om dezelfde lui, onder andere. Maar het gaat om dezelfde lui die hier ook in Genesis 6 genoemd worden. Gods zonen zagen de dochteren der mensen aan dat ze schoon waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Dat wil zeggen dat die zonen Gods hun oorspronkelijke, hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben. Van hen staat vervolgens, in Judas althans, dat hij hen tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaart. Dat wil zeggen, die lui die zitten inmiddels gevangen. Beneden in elk geval, ja, buiten in de duisternis. Dus dat is hier, dus beneden in het dodenrijk. Eigenlijk mag ik nou niet zeggen dodenrijk, maar moet ik nou zeggen in de zee. Want dat is het woord wat later weer daarvoor gebruikt wordt in Openbaring 21. Op de jongste dag, waar staat en de doden de hel, maar dat is hetzelfde, gaven hun doden die in hen waren. En de zee gaf de doden die in haar waren. En die zee, dat is de afgrond. En wat daarin is, het zijn niet mensen, want die gaan gewoon naar het dodenrijk. Maar in de, zo heet dat. En van de afgrond staat dat daar in ieder geval deze engelen bewaard worden. Nog een paar meer, want van demonen wordt het ook gezegd bij gelegenheid. Boze geest in het algemeen. Er zijn geen engelen overigens hoor. Maar dat maakt het nog meer moeilijker, dus daar ga ik nou niet op in. Maar die worden ook daar beneden bewaard. Maar dan moet je eens kijken. Nou is de traditionele gedachte daarover. Nee, niet binnen de verbondstheologie, want daar weet ik helemaal niks van. Maar binnen het dispensationalisme is de traditionele gedachte daarover. Dat deze gevallen engelen, want zo worden ze dan in elk geval genoemd. Er zijn ook andere gevallen engelen die zich niet hieraan hebben schuldig gemaakt. Daar hebben we het nu niet over. Maar dat deze gevallen engelen die hier in Judas genoemd worden, dezelfde zijn als die van Genesis 6. Gods zonen die ingingen in de dochter der mensen. Daar werden de sluizen des afgronds geopend. Enzovoorts. Hè. En de gedachte is dan dat die zonen Gods uit Genesis 6 vers 2 sindsdien bewaard worden voor het oordeel op de jongste dag. En ik zal niet zeggen dat ik daar niet mee eens ben of zo. Maar het punt is, en dat is veel belangrijker. Het punt is dat hier weliswaar in Genesis 6 verteld wordt waarom deze grote vloed in de dagen van Noach kwam. Maar, en dan komt hij in één volle zin, hè. Maar aangezien de vloed in de dagen van Noach een type achteraf is van de grote vloed van Genesis 1 vers 2, is het dus in werkelijkheid eigenlijk, en dat is veel belangrijker namelijk, de beschrijving van de situatie zoals die bestond voor Adam en voor Genesis 1 vers 2. Dat wil zeggen, voordat de wereld die toen was, verging door water, waarover Peter spreekt. Dat is het echte verhaal. En bovendien zijn we dan meteen van de uitzonderingssituatie af. De uitzondering namelijk dat bepaalde engelen, gevallen engelen, bewaard worden beneden voor het oordeel. Terwijl we alle weten dat al die andere gevallen engelen daarboven nog steeds in de hemel zijn. Lees Job 1 vers 6. Waarom die dan niet? En eerlijk gezegd, de opstand tegen God lijkt me een veel belangrijke reden om ze dan maar meteen in de afgrond te gooien en daar te bewaren. Dan dat ze ingaan in de dochter der mensen. Lijkt me toch wat minder erg. Maar goed, wie ben ik om dat te beoordelen? Maar je krijgt dus een uitzonderingssituatie. Maar die uitzonderingssituatie is helemaal geen uitzondering als we beseffen dat de beschrijving hier in Genesis 6, deze eerste verse, in wezen fungeert als een beschrijving niet van wat er was in de dagen van Noach, maar als een beschrijving van wat er was in de dagen voor Adam. op grond waarvan die grote vloed kwam. Want dat is nog altijd de vraag, waar is die wereld gebleven en waar zijn degenen die toen geleefd moeten hebben? En nog belangrijker, en wanneer worden die dan geoordeeld? Nou, dat antwoord heb ik net al even gauw gegeven. Ik doe het wat snel natuurlijk. Hè. In Openbaring 20 is het nog. Hè. Openbaring 20, de laatste verse. Waar de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En de zee gaf de doden die in haar waren. Niet drie, twee dus. Hè. Dood en hel worden als één gerekend. Dus ik word één zin. De dood en de hel. En hel is dodenrijk. De dood is het begrip als zodanig. De hel is de plaats waar dat begrip heerst. En dus is het in de praktijk synoniem. De dood, namelijk degene die in het dodenrijk zijn. Gaven, want het is meervoud, zijn twee woorden, dus het werkwoord wordt meervoud. Hè? Gaven de doden die in hen waren. En daarna, en de zee gaf de doden die in haar waren. En dat is niet om apart te vermelden dat degene die verdronken zijn in de zee, dat die ook zullen opstaan op de jongste dag. Want iemand die op zee verdrinkt, komt ook in het dodenrijk terecht, hoor. Normaal gesproken dan, hè? Komt ook in het dodenrijk terecht. Dus ook de dood, namelijk het dodenrijk. Daar is helemaal niet een uitzondering op. Integendeel, de zee die daar genoemd is kennelijk synoniem met afgrond. En daarom is het weer de aanduiding van de plaats waar inderdaad alles wat van die vorige wereld stamt, die oerwereld, die oerschepping noemen wij het ook wel eens, hè, waar alles wat van die oerschepping komt inderdaad bewaard wordt, omdat het definitieve oordeel nog niet geweest is. Want wat ook uit de geschiedenis van de vloed van Noach blijkt, is dat een oordeel door water niet beschouwd wordt als een definitief oordeel. Dat staat er ook bij in het verhaal van de zondvloed. Het wordt in ieder geval achteraf gezegd. Wordt ook tegen Noach gezegd. Tegen Noach wordt bovendien gezegd, dit was nou de laatste keer dat het door water gebeurde. Hoezo? Was het dan al een keer eerder? En het antwoord is natuurlijk ja. Inderdaad, ja. Zit de laatste keer, dus moet er nog een eerdere geweest zijn. En dus zegt hij, ik zal het nou niet meer zo doen, de volgende keer gebeurt het door vuur. Dat is precies wat Petrus zegt. Alleen Petrus, 2 Petrus, die brengt het oordeel met vuur niet in verband met de vloed van Noach, maar brengt het in verband met de vloed van Genesis 1 vers 2. Slaat die vloed van Noach over, omdat die vloed van Noach weliswaar een historische aangelegenheid is, maar voor het grootste deel fungeert als een soort illustratie aan ons in deze wereld achteraf van hoe het vergaan is met de wereld die vroeger was. Wat daarmee gebeurd is. Het antwoord is, hij is vergaan door water. Is dat definitief? Nee, dat is niet definitief. Degenen die geleefd hebben zullen alsnog geoordeeld worden op de jongste dag. Dat is het verhaal. En dat blijkt ook wel, als je verder in de Bijbel leest over een oordeel door water, dan zul je toch moeten toegeven dat de woorden die daarbij gebruikt worden niet van toepassing zijn op de vloed van Noach, maar inderdaad op de vloed van Genesis 1 vers 2. De wateren waaruit deze aarde waarop wij leven in de tijd herrezen is. Nou, dan ga ik weer even verder. Genesis 6, ja, dat is Genesis 6, dus dat komt goed uit, hè. Genesis 6. De zonen gods gingen in de dochter der mensen. En dan staat er dat de Heer in vers 3 zegt, over 120 jaar komt het oordeel. Toen zeiden ze natuurlijk, je kunt nooit weten wanneer het komt. Maar goed, de Heer heeft gewoon gezegd over 120 jaar, dus dat is makkelijk. Noach wist dus de dag en de uren, wanneer de zondvloed komen zou. En indien hij geweten had wanneer de zondvloed komen zou, zou hij zijn bootje gereed gehad hebben. En dat had hij ook. Makkelijk, hè? Waarmee ik maar zeggen wil dat het oordeel altijd wordt aangekondigd van tevoren. Dat er altijd mogelijkheid is tot ontkoming. Of tot overblijven, dat is hetzelfde. En dat is de Bijbelse leer van het overblijven. Er is altijd de mogelijkheid tot ontkoming, hè? Nou, dan staat het dus in vers 3. Toen zei de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Dat wil zeggen, er zijn twee argumenten waarom de Heer niet tot in eeuwigheid blijft twisten met de mens. He? Het een is, vanwege deze situatie, dat verdraagt de Heer niet. En de andere is, hij zegt, nou, de mens is ook vlees, dus die houdt vanzelf op. Daar komt sowieso een eind aan, want vlees is vergankelijk. Let op ook, he? Terwijl hij ook vlees is. twee argumenten waarom er een oordeel zal komen. En dus staat de dossen dagen zullen zijn 120 jaar. Laat niemand u vertellen dat dat betekent dat de mens voortaan niet ouder wordt dan 120. Want in de volgende hoofdstukken wordt de mens wel degelijk ouder dan 120. Dus dat betekent het niet. Dus betekent het, het oordeel komt over 120 jaar. Makkelijk, hè? Dan kun je uitrekenen welk jaar dit dus gezegd werd. Nou, en dan wordt de beschrijving gegeven van hoe dat dan is. Er wordt de situatie beschreven waarom dat oordeel komt. En dan staat er, in die dagen waren er reuzen op de aarde. In die dagen en ook daarna. Dat is de moeilijkste uitspraak, ook daarna. Waarna? Na de zonvloed? Ja, natuurlijk, dat is ook zo, maar waarom staat het hier? Hoort op de boeken van Mozes. Dus uiteindelijk, laten we het dan zomaar zeggen, uiteindelijk heeft Mozes, laat ik het voorzichtig zeggen, dan toch in ieder geval de laatste hand gehad aan Genesis. Maar daarna lezen we pas weer van die reuzen in het beloofde land, dat is na Mozes. Onder de Canaanieten. En later nog in de dagen van David, weten we, onder de Filistijnen. Waarom staat hier dan ook daarna? Als het van Mozes is, kan het nooit wijzen op nog later. En over de dagen van tussen de zonvloed en Mozes lezen we niet over reuzen. Dan kun je zeggen, hier staat dat ze er wel geweest zijn. Maar het ligt veel meer voor de hand om te veronderstellen dat die dagen de dagen zijn van voor de grote vloed van Genesis 1 vers 2. En ook daarna wil dus zeggen ook de dagen van na die vloed en dus de dagen van Adam en verder. En dat stond in vers 1 al. Ik denk namelijk dat de woorden heel sterk de beschrijving geven van de situatie van voor Adam. En ze worden hier genoemd, omdat de beschrijving ook van toepassing is op daarna, namelijk op de dagen van Noach. Lijkt mij het beste, maar het verandert niks aan mijn argument, namelijk dat hoe dan ook dit een beschrijving geeft, niet alleen van de dagen zoals die waren van Noach, maar ook en vooral van de dagen van voor Genesis 1 vers 2. En dan lees ik nog maar even verder. Dus in die dagen, als je het mij vraagt, is dat voor Genesis 1 vers 2, maar kan die bewijzen, waren er reuzen op de aarde en ook daarna, dat is tussen Adam en Noach. Als Gods zonen tot de dochter de mens ingegaan waren, dat was al gezegd, en zich gewonnen hadden, nageslacht dus, zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. Mannen van naam, mannen met een grote reputatie betekent dat, en letterlijk mannen van naam betekent zelfs in het Nederlands dat we hun naam zouden moeten kennen. Nou, dat betekent dus dat ze op een of andere wijze, maar dan zelfs buiten de Bijbel om, overgeleverd zijn aan ons. Dat wil zeggen dat we ze uit de overlevering, dat betekent onvermijdelijk dus de mythologie, zouden moeten kennen. En ik denk dat heel wat figuren uit de mythologie en andere legenden inderdaad wel degelijk historisch zijn. Dat wil niet zeggen dat je alles moet geloven wat er gezegd wordt, hoor. Dat moet je nooit. Zelfs uit je geschiedenisboek niet. Maar goed, maar dat wil zeggen dat die lui dus inderdaad wel bestaan hebben. Dat staat hier ook. Maar nog belangrijker is de uitdrukking. Deze zijn de geweldigen, de krachtpaatsers, de reuzen. En dan die van ouds geweest zijn. Nou, dan komt er iets wat ik ook niet bewijzen kan. Nou ja, kijk, ik bedoel, niet 100% zou ik maar zeggen. Niet glashard, hè. Maar als je nou die uitdrukking van ouds opzoekt in de Bijbel, dan zal blijken dat het, ik durf wel te zeggen, altijd van toepassing is, soms ook van toepassing is, maar soms uitsluitend van toepassing is op de tijd van voor Adam, van voor Genesis 1 vers 2 dus. Dus op de tijd van de wereld die toen was. Dat is net als de hemel die van ouds geweest is. De ongeschapen hemel, zo te zeggen. De hemel die niet, althans niet deel uitmaakt van deze schepping. Dat is die van ouds geweest is. En van God zelf staat ook dat hij van ouds is. Dat staat dus ook van verder terug. En hier heb je nog zoiets dus, hè? De geweldigen die van ouds geweest zijn. Nou ja, de vraag naar de oorsprong van die van al die saurussen, zal ik maar zeggen. Die is niet echt te beantwoorden, door mij niet in elk geval. Omdat dat antwoord eigenlijk gebaseerd zou moeten zijn op de natuurkunde. Hè? En die is niet te vertrouwen. Nee, dat is niet te bewijzen. Kijk, in de praktijk blijkt namelijk dat heel wat zaken veel te oud gedateerd worden. Dat is nou eenmaal zo. Dat staat voor mij als een paal boven water. Die dateringsmethode, dat is maar onzin. Dat werkt helemaal niet. Kijk, de ouderdom van dinosaurussen komt men alleen aan doordat men de overblijfselen van wat saurussen geweest moeten zijn, die vindt men in bepaalde aardlagen. En die aardlagen hebben al een datum gekregen. Er staat een stempel op. Dat kun je zo zien in de tekeningen. Er is een stempel op, een jaartal. En dus, omdat die dingen dan gevonden worden in die lagen, moeten ze zo oud zijn. Nou, dat zal wel wezen. Maar als je aan andere mensen vraagt hoe men komt aan de leeftijd van die aardlagen, dan zeggen ze, nou, dat kan je zien aan de overblijfselen van die dinosaurussen die erin gevonden worden. En daar weten we van hoe oud ze zijn. Dus dan weten we ook hoe oud die aardlagen zijn. Kortom, dit is onzin. Weliswaar wetenschappelijk, maar het is wel onzin. Dus daar kun je dus helemaal niks mee, hè? En dan de enige betere methode van datering is de beruchte C14-methode. Dat vind ik een beruchte methode, C14-methode. Men heeft nog nooit iets gedateerd ouder, volgens deze methode heeft men nog nooit iets kunnen dateren ouder dan pakweg zo'n 3000 jaar voor Christus. Dus van zo'n 5000 jaar geleden. Ik ken zelfs iemand, en dat is wel een autoriteit, die zegt, volgens mij hebben ze nog nooit iets gevonden ouder dan 3000 jaar geleden. Volgens de C14-methode. Nou, dat is dus verschrikkelijk jong. Hè? En dan kan het zelfs zijn dat als al overblijfselen van die beesten gevonden hebben, en zo hebben proberen te dateren, betekent zelfs dat ze na de zonvloed nog geleefd moeten hebben. Maar ik weet niet of ze dat ooit gedaan hebben. Dat maakt mij ook niks uit. Maar als ze zeggen ze zijn miljoenen jaren oud. Als ze dat zweren, dan zeg ik nou het kan best. Want dat kan best. No problem. Maar dan hebben ze geleefd in de tijden van voor Genesis 1 vers 2. Maar zodra er zoveel nullen achterkomen raak ik de tel kwijt. Daar schaam ik me ook niet voor. Raak ik de tel kwijt en dan geloof ik er ook niks meer van. Helemaal niets. Ja, de eerste mens. Mens in de zin die de naam Adam draagt. Natuurlijk, de eerste mens was Adam, dat kan niet missen. Want je zegt gewoon, de eerste Adam was Adam. Dat zal wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarvoor geen wezens op aarde geleefd hebben die via de vertalingen dan ook als mens worden aangeduid. Maar met een ander woord overigens. Hoor. Dan krijg je het woord ish of voluit enos. En dat is niet altijd hetzelfde. Maar ik heb het ook niet over een continuïteit. Er zijn er ook die geloven dat in de dagen van sinds het verrijzen van deze aarde uit de wateren van Genesis 1, hè, dat sinds die tijd allerlei mensen geleefd hebben. Adam was er maar één van en die kwam pas zoveel jaren later enzovoort. Nou, daar geloven dus niks van. En die geloven dikwijls ook dat er op aarde volkeren leven die als zodanig niet eens afstammen van Adam. Nou, daar geloof ik dus niks van. Ik geloof dat er geen mens op aarde leefde. In ieder geval geen intelligent leven op aarde was voor Adam. Maar dan hebben we het over deze aarde die op de derde dag van Genesis 1 uit het water van de grote vloed verrees. Maar de vraag is wat er daarvoor geweest is. En het verhaal herhaalt zich, want terwijl ik sta te praten over Adam, heb ik de naam Noach in gedachten natuurlijk. Hè? Want de volkeren die wij kennen stammen allemaal van Noach af. Van Adam, oké, maar ook van Noach.
Maar voor Genesis 1, vers 2, toen was Lucifer toch al op aarde geworden, toch? Toen was hij
niet op de aarde geworpen, ze allemaal de bekende misverstanden. Er staat nergens, dat is nog nooit gebeurd, dat moet nog gebeuren. Maar ik wil even mijn verhaal afmaken. De mensheid die nu leeft, stamt in zijn geheel af van Noach. Maar wat was er voor Noach? Dan zeggen we, maar Noach was toch de eerste mens op deze aarde? Jawel, deze aarde die uit de wateren van de zonvloed weer droog viel. We hebben de parallel. Daar hebben we geen moeilijkheden over. We weten dat daarvoor de mensheid leefde. Waar Noach zelfs van afstamde overigens. He? Maar het punt is dat Adam de eerste mens was op deze aarde. Daar bedoel ik het droge land mee hoor. Ik probeer zoveel mogelijk mijn terminologie aan de Bijbel aan te passen. Adam was de eerste mens op deze aarde, maar dat wil niet zeggen dat daarvoor niet een andere aarde was die onder de wateren terechtgekomen is, waarop mensen geleefd hebben. Die werden uiteraard niet aangeduid als Adam, vertaald met mens, maar kunnen eventueel wel aangeduid worden als Enosh of Ish, vertaald met mens. En dat is ongetwijfeld ook het geval. Als er staat, God heeft het ene bloed het hele menselijke geslacht gemaakt. Het ene bloed is die ene uitdrukking, al staat in het Nieuwe Testament, hè, handeling in het Grieks dus. Maar die ene uitdrukking alleen al is duidelijk dat het daarbij om Adam gaat, omdat het noemen van het bloed volstrekt overbodig is. Had er kunnen staan, God heeft uit één het hele menselijke geslacht gemaakt, want het gaat over één bloed daar. En bloed is juist een van de bestanddelen, zou ik bijna zeggen, van de naam van Adam. Het wijst op Adam. Dam is namelijk bloed. En uit ene bloede, de uitdrukking zelf, verklaart al dat het dus uit Adam was. Het is bijna een cryptogram, dat weet ik wel. Maar de Bijbel is in veel gevallen bijzonder cryptisch. Uit ene bloede. Uit wie dan? Uit één A. Bloed, dam. Heb je hem? Staat er gewoon. Uit Adam. Dit menselijk geslacht, ja. En er staat ook, dat is het andere argument, er staat ook dat Eva is de moeder van alle levenden. Maar niet van alle doden. Sommigen lezen het vers alsof er staat dat Eva de moeder is ook van alle doden. Maar dat is niet zo. In de eerste plaats staat het niet, in de tweede plaats is het gewoon niet zo. We hebben wezens, als ze eruit zagen zoals u en ik... Hoop ik niet voor hen, maar daar gaat het nou niet om. Maar of ze eruit zagen zoals u en ik, dat weet ik dus niet. Maar dat moet een of andere vorm van wat wij dan noemen, hoogmoedig noemen wij dat, intelligent leven, moet er dan toch geweest zijn. Dat is allemaal van die betrekkelijke begrippen. Ik heb zo'n moeite ermee. Als je nou over absolute Bijbelse waarheid praat, en je praat dan over beschaving en cultuur en intelligentie, nou ja, dan wordt het toch wat moeilijk. Maar niettemin, er moet, laten we zeggen, verantwoordelijk leven geweest zijn voor Adam, op die oude wereld. Zo zonder enige twijfel. En dat daar wat fout gegaan is, dat is duidelijk. En wat we beschreven vinden hier over de dagen van voor de vloed van Noach, zou ongetwijfeld van toepassing zijn op de dagen van voor Adam. Zo blijf ik het dan maar even noemen. Dat betekent dat inderdaad zoon en God ze zich mee bemoeid hebben. Enzovoorts. Misschien ook wel precies zoals die hier staat. Waardoor inderdaad die hele mensheid, of wat het dan maar was, welk woord je er maar voor bedenkt, hè, in de macht van de zonde is terechtgekomen. Waardoor een verlossing noodzakelijk was. En dat verlossingsplan begint met de vloed, het oordeel van water over die oude wereld. Waarna vervolgens deze wereld waarin wij nu leven tot stand gebracht wordt uit de oude, geformeerd wordt uit de oude, enzovoorts, opdat in deze wereld, sinds die grote vloed, in deze wereld, dat verlossingsplan zal worden uitgewerkt. Dat is het verhaal. En als het voorbij is, dan is het een nieuwe schepping. Ik zeg het ook wel eens anders. Je had voor Adam, voor die vloed van Genesis 1 vers 2, had je de oude schepping, de vrouw dus. Eigenlijk, de vrouw. Maar sinds de dagen van Genesis 1 vers 2 en de vloed en wat er toen verder volgde in die 7 dagen, is die vrouw zwanger. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik zeg altijd, we leven in een zwangere wereld. Heb ik niet uitgevonden, staat in Romeinen 8, staat het gewoon letterlijk, hè. Het staat over de hele schepping, is in barensnood. Sinds wanneer dan? Sinds de schepping? Sinds die geschapen werd? Je zou het bijna denken. Maar dat kan natuurlijk niet. Dan kun je zo'n beeld niet gebruiken. Wat een beetje absurd beeld. Nee, het punt is juist dat de schepping weliswaar zwanger is. Sinds de schepping van deze wereld. Maar dat is niet het allereerste begin van de wereld. Want dat ligt veel verder terug. Zie je? Dus wij leven, zeg ik altijd maar, in een abnormale, zwangere wereld die uit zijn gewone doen is, maar die in blijde verwachting is, of nou wat je zal er wel tegenop zien, maar niettemin heet het toch blijde verwachting, omdat verlossing tot stand zal komen, de geboorte van een nieuwe schepping. Dat is compleet bij de jongste dag. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar veronderstelt wel degelijk dat die oude wereld die er ooit geweest is, in een oordeel terechtgekomen is, een universeel oordeel, een oordeel het universum betreffende zelfs hemel en aarde, of je zich dat nou kunt voorstellen of niet, heeft er niks mee te maken. Hè? Maar een oordeel over het hele universum, waaruit dan deze wereld tijdelijk gemaakt is voor een speciaal doel, een soort herstel, een soort herconditionering, als u dat wat zegt tenminste, uit van die oude wereld, want het is in wezen toch nog die oude wereld, zal ik maar zeggen, in een bepaalde vorm waarin dan het werk van de voortbrenging van die nieuwe schepping tot stand gebracht wordt. Dat is eigenlijk de gedachte. Nou, en als we nou praten over de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van namen, hebben we dus over grote jongens uit vroeger. Uit die vroegere wereld. En dat klopt natuurlijk ook, want zodra wij ons begeven tot de mythologie, dat wil zeggen de menselijke overlevering buiten de Bijbel om, en we hebben het dan over die legendarische figuren, die lui met die grote namen, zal ik maar zeggen, die goden, dan wel halfgoden, het is nooit helemaal duidelijk wat het is. Hè? Nee. Hè? Nou, vrouwen ook wel hoor. Ja, het gaat hier over mannen van naam. De vrouwen hadden ook wel af en toe een reputatie. Dat lag ergens anders aan. Het was niet omdat ze zo reusachtig waren. Maar die mannen waar het dan hier over gaat, die mannen van naam, wel als we ze in de mythologie terugvinden, blijken ze altijd geleefd te hebben in een voorwereld. Zo heet dat, de voorwereld. En die kennen we dus uit de Bijbel ook. Ja, nou ja, als we niet helemaal blind zijn natuurlijk en bevooroordeeld zijn, maar de Griekse mythologie kent dat ook. En bovendien, het hele verhaal van een oude wereld die vergaan is enzovoorts, dat is het meest bekend onder de naam, die wereld is het meest bekend onder de naam Atlantis. Dat komt regelrecht uit de Griekse mythologie. Daar heb ik het nog netjes gezegd, want als je het mij vraagt, komt het regelrecht uit de demonen. En is het eigenlijk demonologie? Ik denk dat het een leer van demonen is, maar één die wel op waarheid berust. Zoals meestal trouwens. Hè? Want waar hebben de Grieken het vandaan dan? Waar had Plato het vandaan?
Maar iets zelf verzinnen, ze zal dan niet kunnen. Naar de waarheid verdragen.
Nou, dat gebeurt altijd, hè. Kijk, het eigenaardige is dat, ja, ik mag dat waarschijnlijk helemaal niet vertellen, of ik krijg dan nog meer roddel achter me aan, maar het verhaal is natuurlijk dat als je één keer zover bent dat je ziet dat in de Bijbel sprake is van een wereld die vergaan is en daarna herstelt is tot wat het nu is, en je komt dan bij die vreemde overleveringen terecht die ik niemand aanbeveel of zo, vraag me niet waarom ik het dan wel gelezen heb, maar, hè, maar de moet u daar dus toch gewoon even voor waarschuwen, heel nadrukkelijk, wel degelijk, al is het natuurlijk zwak als ik het nu zeg. Maar als je daarin verdiept, blijkt punt 1, dat de Grieken het kennen en dan heet die oude wereld, heet of Atlantis, dat is het verhaal van Plato, of het is, het gaat over de Champs-Élysées, de Elyseese velden namelijk, jawel, en er werd niet gewielrend toen nog, de Elyseese velden, dat is ook die oude wereld die vroeger was. En dan heb je via een andere omweg heb je nog het verdronken land Mu. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Mu of Lemurië. Of hoe, maar je weet het allemaal bij naam, hè? En de naam is afhankelijk van uit welke bron het komt. En als je daarna terechtkomt bij de lui die zich met occultisme, spiritisme en dat soort zaken te maken hebben. Als je daartoe wendt, dan blijkt dat ze weliswaar geen namen geven. Maar die hebben het zonder blikken of blozen over 7 werelden die er al geweest zijn. Zo van, nou ja, is niks bijzonders, dat blijft ook altijd wel zo. Deze zal ook wel vergaan en dan komt er weer een nieuwe. En zo doe je dat. Als demon doe je dat zo. Hè? Als je mensen dan niet van die waarheid van de Bijbel kunt afhouden, dat die wereld vroeger vergaan is en dat dit een tijdelijke wereld is waarin God zijn werk doet, dan probeer je wijs te maken dat het heel gewoon is, want het is al veel vaker zo gebeurd. En dat is weer onbijbels, dat moet je dus weer niet geloven. Maar zo gaat het, ik kan het u wel laten lezen als u wil. Maar het heeft natuurlijk ook geen enkele zin. Maar het is wel zo. Het is een bekend gegeven. In elk geval, buiten de schrift om, dus heel eigenaardig. Verder is het zo dat het verhaal van Genesis in de loop der tijd te lijden heeft gehad. Genesis 1 bedoel ik, te lijden heeft gehad. Op bijzondere wijze zelfs van de Griekse mythologie, laat ik u dat vertellen. Want wat men ons probeert wijs te maken via de orthodoxe redenering, de orthodoxe verklaring, is dat God schiep in het begin een wat ruwe materie. Weet u wel? Nee, in het begin schiep God de hemel en de aarde, zullen we nu vertellen hoe hij dat deed. Nou, in het begin, let op die tussenzin, hè, zullen we nu vertellen hoe hij dat dan deed. Dat staat er niet, maar dat leest men ertussen. In gedachten. Namelijk, in de beginnen was er alleen maar water. De aarde was woest en ledig en duisternis. Dat is eigenlijk dichterlijke taal voor een niet te beschrijven oersoep. Nee, de term komt weer uit de natuurkunde. Het is een natuurkundige term. Oersoep heet dat. He? Het is waar. Het is wetenschappelijk. Moet niet om lachen. Oersoep. Geef de magie even door. Nou goed. Dat wil zeggen, materie waar kopperstaat aan zat, hè, nog staat bedoel ik, er zat helemaal niks aan. Dat wil zeggen, dat was eigenlijk alleen maar chaos. Maar, en dit is mythologie, daar mag je ook niet om lachen, dan schrijf je met een hoofdletter, chaos. Want dat is dan meteen ook een god. Chaos. Die spreekt ook, hè. Hoe heet die man? Origenes. Die schrijft natuurlijk over de origine, hè. Zo, daarom heet hij misschien ook wel zo, van de wereld. Nou goed, in ieder geval, in het begin was het allemaal chaos, oersoep. Je ziet, in allerlei takken van alle disciplines komt dat voor, hè. Oftewel, het was woestheid en ledigheid en duisternis of zoiets. Dan hebben ze Genesis 1 vers 2 te pakken. En daarna werd langzamerhand in die... gooide iemand een rotje erin. Maar dat verhaal kent u waarschijnlijk al, hè. Dat is de Big Bang. Maar goed, maar in ieder geval, daarna werd langzamerhand er wat orde ingebracht en scheikundige reacties wellicht. En daar ontstonden allerlei stoffen in een bepaalde samenhang en aminozuren uiteindelijk en eiwitten, weet je, en leven en weet je veel, hè. Nou goed, heel ingewikkeld verhaal. En langzamerhand ontstond uit chaos, met een hoofdletter, want het wordt als een god, als een macht, geestelijke macht beschouwd, ontstond daaruit dan kosmos, schrijft men ook met een hoofdletter. Dat is ook een of andere geestelijke macht. Maar dat is Griekse mythologie. En het eigenaardige is dan nog dat het Griekse mythologie is, maar dan niet over de dagen waarover Genesis 1 vanaf vers 2 spreekt. Maar Griekse mythologie over de dagen waarover Genesis 1 vers 1 spreekt. Want diezelfde Griekse mythologie die men dan geïntroduceerd heeft in de Bijbel om Genesis 1 vervolgens zo te verklaren. God maakte het eerst chaos en daarna werd het pas langzamerhand kosmos. Diezelfde mythologie kent wel degelijk het verhaal van die oude wereld die al lang bestond, waar menselijk leven op was of wat er moest doorgaan. En die vervolgens in de macht van de zonde terecht kwam, jazeker. En in de macht van de zonde en die vervolgens aan het verderf werd onderworpen en die uiteindelijk vergaan is door water. En vervelend is dat men dit verhaal niet meegenomen heeft de Bijbel in. Dat mag ik natuurlijk ook niet. Maar heeft men niet meegenomen de Bijbel in. En het verhaal van chaos wat kosmos werd, heeft men wel meegenomen de Bijbel in. En in dat licht wordt nog altijd eigenlijk Genesis 1 gelezen. En als je wat anders durft te zeggen, dan gaat je kop eraf. Nou goed, niet verder vertellen, maar zo is het eigenlijk. Nee, maar inderdaad, wat over de hele wereld bekend is, is dat de oorspronkelijke wereld die er was door water vergaan is. Zo is het nou eenmaal. En dat de wereld die wij nu kennen, met veel moeite uit de wateren is opgerezen. En het is ook een wankelijke aangelegenheid, want vandaag of morgen zakt hij er weer in weg. Is de gedachte. Is de angst ook. En zo gebeurt het ook regelmatig met stukjes. Maar niettemin, dat is het ook. En dat is wat Peter zegt. Peter zegt, het is een beetje gammele constructie. Want de hele aarde staat maar uit het water en in het water. Enzovoorts. Nou ja, hij zal door water niet meer vergaan. Maar je ziet wat een tijdelijke aangelegenheid het is. En dat is het verhaal. En het is ook een tijdelijke aangelegenheid. Want het blijft natuurlijk opmerkelijk dat 2/3 van het zogenaamde aardoppervlak, dat kan natuurlijk niet, maar 2/3 van het aardoppervlak bedekt is met water. Ik kan het nooit zeggen. 2 van de oppervlak van de globe kan ook niet, hè. Nou ja. Van onze wereld, laat ik het dan zo zeggen. 2/3 daarvan is bedekt met zeeën, oceanen, wateren. Droog land is de uitzondering. Maar het is ook maar een tijdelijke situatie. Het is trouwens niet voor niks dat helemaal aan het eind van de Bijbelse geschiedenis staat. En de zee was niet meer. Het afgrond dus ook niet. Maar als je bedenkt dat zee en afgrond synoniem is en beschouwd wordt als de bergplaats van dat wat voorheen geweest is, want dat is het eigenlijk. Dat wordt daar bewaard voor de grote dag van het oordeel. Dus je beseft dat het die functie heeft. Hè, dan besef je ook dat als het oordeel geweest is, dan hoeft de zee er ook niet meer te zijn. Die is er dan ook niet meer. Maar zo staat het er ook. Dan is de dood er ook niet meer, vanzelfsprekend. Maar daar gaat het nou juist om, daar zijn al die dingen beëindigd. Maar de gedachte die hier naar voren gebracht wordt in Genesis 6, is een gedachte naar aanleiding van de omstandigheden in de dagen tot aan Noach. Maar het handelt primair over de dagen voor de vloed van Genesis 1, vers 2. Toen dat oordeel kwam over de oude wereld, die vergaan is, die waarschijnlijk nog ergens op de bodem van de oceanen te vinden is, althans de restanten ervan. Maar die worden daar beter bewaard dan de dingen die op de maan liggen. He? Want het blijkt makkelijker te zijn om naar de maan te lopen, gaan, of hoe heet zoiets, dan die paar kilometer naar de zeebodem af te dalen. Ja, het is naar aanleiding van de tijd tussen Adam en Noach. Daar gebeurde dit, dat die zonen Gods ingingen in de dochter der mensen. En waar dus deze reuzen geboren werden. Maar die zijn omgekomen in de zondvloed uiteraard, toen. Maar al die gebeurtenissen zijn er, spelen zich af. En ook het verslag ervan is er. Omdat het in wezen een type is, achteraf uiteraard, van dingen die zich eerder hadden afgespeeld. Namelijk in de dagen voor Adam. Dat is het verhaal. En lees je in de Bijbel over een grote vloed. Waar dan ook, dan zit er altijd de gedachte achter, dat is heel eenvoudig, ligt er altijd de gedachte achter dat het spreekt over de vloed van Genesis 1 vers 2. Zelfs, daar gaat hij, zelfs als gesproken wordt over de wateren van de Schelzee, die wijken waardoor Israël door die wateren van de Schelzee kan uittrekken uit Egypte, dan is de beschrijving daarvan in ieder geval achteraf een beschrijving van het oordeel van Genesis 1 vers 2. Die wateren waarin de toenmalige wereld, waarvan Egypte een type is, is omgekomen en waaruit vervolgens deze tegenwoordige wereld gemaakt is. Ook dat is een type achteraf. Als je leest over die enorme watermassa's enzovoort van die Schelzee, dan weten we allemaal dat het zwaar overdreven is. Een behoorlijke zee geweest zijn, als de Egyptenaren erin verdronken zijn, dat zal dan ook wel. Maar als je ziet hoe het soms beschreven wordt, wel, de eenvoudige verklaring is dat ook die geschiedenis een type is achteraf van wat al veel eerder gebeurd is in de dagen van Genesis 1 vers 2. Hetzelfde geldt voor het wijken van de wateren van de Jordaan enzovoorts. Dat herhaalt zich. Ik denk dat de gedachte eenvoudig deze is, dat we eerst vasthouden aan wat dan de meest gangbare opvatting is. De meest gangbare is namelijk dat Judas 1 vers 6 spreekt over die engelen, over die zonen Gods, die daar engelen genoemd worden, uit de dagen van Noach. Wel, het zijn dan uitsluitend die engelen die via het oordeel van de zondvloed, of ter gelegenheid van, want je denkt niet dat ze verdronken zijn of zo, hè. Maar die ter gelegenheid van het oordeel van de zondvloed ook geoordeeld werden in die zin dat ze gevangen gezet werden in wat dan heet Tartarus, hè, de put. Wel, als dat dan zo is, en ik geloof dat dat zo is, dan zal dat dus ook zo gegaan zijn in de situatie van de wereld die toen was. En dat betekent dat een deel van die zonen Gods, dan wel engelen, inderdaad gevangen zit. Ik geloof dat dat ook de werkelijke strekking is van wat Judas 1 vers 6 zegt. Want ik geloof dat het veel meer daarop van toepassing is, hè, op die oude situatie. En dat dus een deel gevangen zit en een ander deel niet. En waarschijnlijk dus alleen dat deel van die engelen die inderdaad betrokken zijn geweest en mede verantwoordelijk zijn geweest rechtstreeks voor de situatie, zondige situatie die daar ontstaan is. Maar alleen die situatie, en dat is een situatie van vermenging van hemelse en aardse zaken. Want, dan kom ik meteen maar even terug op die uitdrukking van straks over gevallen engelen. Lucifer die gevallen zou zijn, ja, maar het begrip gevallen, punt 1, is dat niet eens een Bijbels begrip. En punt 2, waar het gebruikt wordt, wordt het gebruikt in de, hoe heet zoiets, in de, bedenk eens wat, in de morele zin van het woord. Dat wil zeggen, ze zijn gevallen, maar niet lijfelijk van omhoog naar beneden met een klap en we zagen hem voorbij komen of zoiets. Nee, betekent gevallen in dezelfde zin als dat we spreken over de val van Adam. Nou, we weten nergens dat Adam ooit gevallen is, maar wel dat hij zondigde. Nou, daar gaat het om. Als dus gesproken wordt over gevallen engelen, wordt niet bedoeld dat ze uit de hemel gevallen zijn. Wel bedoeld dat ze in opstand gekomen zijn, in ieder geval zondig zijn. Daar gaat het om. En waar we praten over dat het toch wel degelijk staat dat ze op aarde zullen geworpen worden, dat heet niet vallen, maar op aarde zullen geworpen worden, wel, dat is inderdaad een toekomstige aangelegenheid, want dat staat in Openbaring 12. En daar staat het over de toekomst, er staat het zelfs over na de opname van de gemeente en dus op zijn vroegst ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En de logische verklaring daarvoor is dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente de opengevallen plaats in de hemel inneemt, de opengevallen plaats namelijk van Satan en zijn engelen. En andersom ook. Dat Satan op aarde de plaats inneemt, die de gemeente innam op aarde. Met andere woorden, dit is een kwestie van wisseling. Wat niet in de hemel thuis hoort eigenlijk, wordt er dan definitief uitgeworpen. En dat komt dan op aarde terecht, dat is bekend, hè. Als dat de hemel geworpen wordt, komt het op aarde, dat kan nou helemaal niet anders. En de gemeente wordt van de aarde weggenomen om met Christus heerschappij te hebben, of wat het dan ook maar wezen mag, maar zo heet het, om met Christus deel te hebben aan zijn heerschappij. En dat is precies wat van de engelen en ook zelfs van Satan gezegd wordt nu, dat ze de God deze de eeuw zijn en de macht der lucht enzovoorts. Maar het zal ook duidelijk zijn dat dat nou precies de plek is die de gemeente met Christus zal innemen in de toekomst. Namelijk die van geestelijke en onzienlijke machthebbers wel degelijk over de aarde. Maar dat is wat Satan en zijn engelen en demonen, en dat zijn geen engelen, ook doen. Nou ja, ik bedoel zo, demonen is een andere categorie geestelijke wezens, maar verder zal ik het dan niet erover hebben.
Ja, er staat in Lucas ergens, als de 70 worden uitgezonden, komen ze terug. En aan een gegeven moment staat er, zegt de Heer, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Ja. Ja, die tekst hebben we nog niet genoemd. En uit Jesaja natuurlijk niet. Maar ik zag de Satan uit de hemel vallen. Dat is een visioen. Dat wil zeggen, dat is nog niet gebeurd, maar het wordt gezien op profetische wijze in een visioen over wat in de toekomst zal gebeuren. En het eigenaardige is dan ook, als in de toekomst, laten we maar zeggen de 144.000, maar zelfs ook de twee getuigen eventueel, hè, als in de toekomst officieel opnieuw, maar dat zeg ik dan iets zachter, als in de toekomst opnieuw officieel het koninkrijk gepredikt gaat worden, dat wil zeggen als het evangelie van het koninkrijk der hemel gepredikt gaat worden, is dat in de dagen waarin Satan daadwerkelijk uit de hemel geworpen is. En daar ziet het kennelijk op. Want hoe dan ook, al zegt de Heer dan in Lucas, ik zag de Satan uit de hemel vallen, dat kan wel wezen, maar in Openbaring 12 is hij dan nog.
Hij is nu daar nog.
Ja, hij is wel gevallen, maar dat is iets heel anders.
Ja. Als je, dat komt omdat je
ja.
Gewoon met
ja.
hem kan spreken.
Ja. Ja, die is nog steeds in de hemel. Satan is de overste van de macht der lucht. En een van de meest verbreide christelijke mythen, want die zijn er ook, christelijke mythen. Een van de meest verbreide christelijke mythen is die waarbij de mens na zijn overlijden hetzij in de hemel komt, hetzij in de hel. Waaronder men dan gewoonlijk weer poel des vuurs verstaat. Wat het niet is, maar goed. He, maar het een van twee. Dus naar boven of naar beneden is dan de gedachte. Waarbij dan vervolgens God, of eventueel Christus, in sommige gevallen Maria. Want anders krijg ik ruzie met de bond, hè. Maar in ieder geval, waarbij God dan wel Christus de macht heeft in de hemel. Nou ja, Peter is daar portier. Maar goed. Op grond van een andere mythe. Jawel. Maar goed, en aan de andere kant is dan zo dat Satan, weet u wel, dat is die bok, die met die bokspoten, weet u wel, en die vurige tong en dat soort dingen meer, die is dan in het dodenrijk en die is daar de baas van die beweging, zeg, hoe heet zoiets, ik kan het nooit goed onder woorden brengen, hè? Maar dat is de gedachte. Je gaat of naar de hemel of de hel. In de hemel is God de baas of Christus. En in de hel is Satan de baas, want die is daar. Nou, dat is dus niet zo. Helemaal niet. Integendeel. Want Satan wordt beschreven als Satan. Dat betekent gewoon tegenstander. Tegenstander van God. Maar hij bevindt zich in dezelfde positie. Namelijk in de hemel. Wordt ook met dezelfde termen beschreven als Christus. Namelijk een overdekkende cherub, een gezalfde. Zelfs de naam Christus wordt voor hem gebruikt. Of de term, moet ik eigenlijk zeggen. Het woord Christus wordt voor hem gebruikt. Etcetera, etcetera. Het is allemaal nog in de hemel. Neemt niet weg dat Christus uitermate verhoogd is, ook boven de Satan. En Satan wat dat betreft vernederd geworden is, maar het wil niet zeggen dat hij op de aarde of onder de aarde is. Hij wordt straks op de aarde geworpen. En op de aarde kan men nou eenmaal alleen fatsoenlijk verschijnen in de menselijke gedaante. Dus neemt hij die aan, op een of andere wijze, en dan verschijnt er weer zo'n figuur. Het zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd, als vandaag of morgen zou blijken te zijn, zou blijken dat overmorgen dan misschien, maar bij wijze van spreken dan, dat die figuur, dat het beest zal ik maar zeggen, die figuur waar we het vorige keer ook over gehad hebben, dat die inderdaad een meter of drie lang is hoor. De toekomstige koning van Babel. Het een of andere Filistijn dus weer. Nou, dat weet ik wel zeker dat het een Filistijn is. Misschien heeft hij ook wel zes vingers, ja. Dat weet ik niet. Maar dat zou mij niet verbazen. En van Deniken ook niet. Maar goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Weet u nog waar we het vorige keer over gehad hebben? Ja. Dat ging onder andere daarover, hè, waar die goden van ouds vandaan kwamen. Dat er zoveel overleveringen zijn van goden. En die dan afgebeeld worden we hebben het toch over gehad, hè? Poseidon, Neptunus, dan weet ik weer, Neptunus, we hebben het erover gehad. Ja, Poseidon, Neptunus, of hoe die meer heten mag. Dagon, de vissengod, de zeemeerman. Dus eigenlijk, want zo worden ze dan afgebeeld. Maar dat is niet omdat men meent dat die goden inderdaad daar vandaan kwamen. Of bijzondere wezens uit de zee. Dat is wat wij technisch denkende moderne mensen ervan maken. Maar de gedachte is gewoon deze. Dat de god van deze wereld eigenlijk de machthebber is van dat stuk wereld wat zich nu op de zeebodem bevindt. En dus wordt hij met de attributen van een vissenstaat en met vissenschubben afgebeeld. Zo is het verhaal. Want zo werkt dat nou eenmaal in mythologie in het algemeen. Hè? Daarom worden die goden op die manier uitgebeeld. Maar de god van deze eeuw, dat is inderdaad Satan, maar die wordt afgebeeld als de god van de zee. Dat wil niet zeggen dat hij in de afgrond is, want dat is de christelijke mythe. Maar het wil zeggen dat hij de machthebber is en ook was over die wereld die zich daar beneden nu bevindt, gewoon in de zin van dat die wereld door het water vergaan is en zich nu op de zeebodem bevindt. Of misschien ook niet meer daar bevindt, maar dat doet er niet toe, maar is in de wateren verdwenen. En als illustratie daarvan wordt de god van deze wereld dan dus afgebeeld als een god met de achterkant van een vis. Dagon, de god der Filistijnen, jawel. Weet je hoe de zoon van Dagon heette trouwens? Baal. 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 Ja. De bekende afgod uit de dagen van Israël. Baal, de zoon van Dagon. De vissengod. Satan dus, de god van Atlantis, of hoe je hem dan maar noemt. De god van de afgrond, hoe je hem dan maar noemt. Maar de god van die wereld die vergaan is. Zie? Nou, daar wil ik het dus nog even verder over hebben. En nog een pracht van een illustratie voor u. Dan neem ik u even mee naar Jesaja 51. Profetie je dan maar. Dan zal ik u laten zien wat ik net in gedachten had. Nou kijk ik even of ik de naam van Egypte zie staan, maar dat is niet het geval. De naam staat er niet bij. Maar het gaat hier over een oordeel als gevolg waarvan Israël hersteld wordt en dus in het koninkrijk gebracht zal worden. Staat ik boven het hoofdstuk in mijn Bijbel, herstelling en geluk van Israël. Nou ja, dat zal wel. Even ter illustratie, hè, ter inleiding. En dan staat er, Vers 9. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des heren. Ontwaak als in de verledene dagen. Vers 9 van Jesaja 51. Ontwaak als in de verledene dagen, hoe lang geleden? De geslachten van ouds. Nou, daar gaan we weer, hè? De geslachten van ouds. Wanneer was dat dan? Lezen we verder. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt? Nou, Rahab betekent gewoon grootspreker. Iemand dus die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Wie doet dat ook weer? Makkelijk, hè? Het beest dus, maar dat is in de toekomst. Maar hier gaat het over het verleden. En als je dus niet weet wie het is, dan zou je zeggen, het is het beest. Maar die spreekt als de draak, dus is het de draak. Nou, hetzelfde vers geeft hij het woord draak trouwens ook nog, dus dat is ook wel makkelijk. Dan is het dus eigenlijk Satan zelf. Maar neem u nu in plaats van deze verklaring die ik zo even geef, een Bijbelse encyclopedie, en zoek daar Rahab op, dan zult u vinden dat het een bijnaam is van Egypte. En eventueel dus van de koning van Egypte. En daar gaat hij. Gaan we even snel, want dat behandel ik ergens anders uitgebreid. Hè? Dus moet ik het nou maar even snel doen. Egypte namelijk is die wereld waarin nooit water van boven komt. Dat wil zeggen, het woord en dus de wijsheid, maar ook het leven, dat is ook woord, komt niet van boven, maar alleen van beneden. Diezelfde, dan loop ik op de dingen vooruit misschien. Maar goed, diezelfde Bijbel leert dat het water van Egypte komt uit de Nijl. Dat komt dus eigenlijk uit de afgrond, komt van beneden. Uit de bronnen van de Nijl, die men ook niet vinden kan. Net als dat men die oude wereld niet vinden kan. Leuk is dat, hè? Maar het waren er twee. Nou, dit is niet moeilijk. Goed, daar hebben we het niet verder over. Maar niettemin, men kan die bronnen van de Nijl ook eigenlijk niet vinden. Maar het water van de Nijl brengt het water en ook wat men dan noemt de mest, de voedingsstoffen en vruchtbare leem, hebben wij altijd geleerd op school, brengt het over Egypte. En Egypte is weliswaar hoger dan de Nijl, maar 1 of 2 keer per jaar, dat wil ik mij vergeten. Hangt er ook trouwens vanaf hoe lang geleden het was. Maar 1 of 2 maal per jaar treedt de Nijl buiten zijn oevers en dan ligt heel Egypte onder water. En daarna verdwijnt, zakt die Nijl weer weg en dan komt Egypte dus weer boven het water uit en dan is het ineens vruchtbaar. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Makkelijk, hè? Egypte is dus een beeld van deze tegenwoordige wereld, de wereld die nu is, die uit de water omhoog is gekomen en die zijn leven, en waarvan het leven eigenlijk afkomstig is uit de Nijl, oftewel uit de afgrond. En niet alleen het water, en dus leven, maar ook het water in de zin van de menselijke wijsheid. Dat komt allemaal van beneden vandaan. Ja, ik had het moeten zeggen, maar als ik sneller ben, dan lees ik het straks nog even, want er staat ook ergens in een van die profetieën die ik net even genoteerd heb. De wijsheid van Egypte komt ook uit de Nijl namelijk. En de vruchtbaarheid van Egypte komt ook uit de Nijl. Die jonge farao, die deed zijn ogen dicht. Farao betekent dat het iets met vruchtbaarheid te maken heeft. Far, weet u wel, hè. En hij droomde dus over varren, dat is precies hetzelfde. En die kwamen uit de Nijl, want het leven, de vruchtbaarheid van Egypte komt uit de Nijl. 7 vette koeien, 7 magere koeien, 7 vette aren, 7 magere... Dat komt allemaal uit de Nijl. Maar de Nijl staat voor de wateren van de afgrond. En Egypte is dus boven die afgrond uitgekomen, maar heeft zijn leven daaraan te danken. Bestaat dankzij die afgrond. Oftewel, Egypte is een beeld van de tegenwoordige wereld die bestaat vanwege die wereld die vroeger geweest is. Is daaruit voortgekomen. Het is een halve waarheid, maar niettemin is het zo. In die zin is Egypte een beeld van de wereld. Dus het heeft alles met het verhaal van die restitutie te maken. En de god van die wereld heet uiteraard Rahab, de grootspreker, want dat is Satan zelf. Weinig verheffende naam voor farao, snoever. Maar niettemin, het is duidelijk genoeg. En daarom heet hij vervolgens nog anders ook. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Hier wordt God aangesproken, God die namelijk aan deze Rahab, deze grootspreker, een flinke map heeft uitgedeeld, staat er. die raap uitgehouden hebt, nou ja, gehouden hebt hoor, geslagen hebt, en dan nog een keer, die de zeedraak, maar het is Rahab, want dit is een parallelisme natuurlijk, die de zeedraak verwond hebt. En de zeedraak is een van de woorden voor een slang eigenlijk, een reptiel. Tanin. Tanin. De draak, een reptiel eigenlijk. En hier vertaald met zeedraak, vooruit dan maar. Maar het gaat om een reptiel wat uit het water komt. Voor mijn part is het een krokodil, maakt me niks uit. Nou goed. Dan gaat het verder met... Zijt gij die de zee, de wateren des grote afgronds droog gemaakt hebt... die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg... opdat de verlosten daardoor gingen? Waarover gaat dit dus? Over de uittocht uit Egypte. Hè? Oh ja, de zee, de wateren des groten afgronds, de diepten der zee. Is dat de Schelfzee? Nee, dat is verschrikkelijk overdreven. Dat was de Schelfzee niet, zo groot was hij niet. Nee, maar het punt is dat via die Schelfzee gedacht wordt aan die wateren van Genesis 1 vers 2. Dat bedoel ik nou juist. En de bedoeling is dat hier beschreven wordt hoe God in de tijd die oude wereld onder het oordeel gebracht heeft, omdat deze eruit voort zou komen waardoor verlossing zou verschijnen. Eigenlijk is het dan ook zo dat als we de lijn echt netjes doortrekken, dat de uittocht uit Egypte in de eerste plaats een type is achteraf van hoe die oude wereld verlost werd en hoe deze tot stand kwam, waarna de 40 jaren van de woestijn een beeld zijn van de hele wereld die nu is, tot aan de jongste dag aan toe, wanneer men door de Jordaan trekt. Dat is het verhaal. Ja, er is veel verwarring over, maar dat is het verhaal. En dat blijkt hieruit. Hetzelfde principe wordt daarna smaller toegepast, maar ik heb het al vaker gezegd. De hele geschiedenis van die oude wereld die verging, dan de tegenwoordige wereld en dan de derde, oftewel de definitieve... Eigenlijk de tweede, maar het hangt er maar vanaf hoe je telt. Hè. Dat verhaal herhaalt zich vele malen in de Bijbel. Zelfs als je gaat tellen de dagen van de dood en opstanding van Christus. Precies hetzelfde verhaal. De zesde dag. De vrijdag dus. De zesde dag waarop de Heer stierf. Er staat een beeld van die oude wereld die toen was en die geoordeeld werd. De dood inging, de wateren inging, de dood in. Waarna de Sabbat uitbeelding is van de tegenwoordige wereld. Waarin niks gedaan hoeft te worden. Want alle werken leidt toch tot niks. Sabbat. Nee, dat is het verhaal. Daarom hebben zoveel mensen moeite met die restitutie. Denk ik wel, dat betekent dat ze nou niks hoeven doen. Daar hebben ze moeite mee. Maar goed, en daarna komt de eerste dag der week. En dat is de nieuwe schepping. Nou, daartussenin, tussen die smalle hoge en die brede lage toepassing, zitten er nog een heleboel andere. Namelijk die van onze tegenwoordige bedeling, weet je wel. Ja, enzovoort. Dat ga ik nou allemaal niet verder vertellen. Maar het moet duidelijk zijn dat deze beschrijving hier een beschrijving is van Genesis 1 vers 2. De grote vloed die een einde gemaakt heeft aan die oude schepping. Die geoordeeld werd opdat verlossing tot stand zou komen. En Egypte is daar een uitbeelding van. En zo vinden we dat ook terug in Ezechiël 29. Onder andere hoor, want er zijn wat meer schriftplaatsen, maar ik heb er maar drie even bij elkaar gesprokkeld. Genesis 29, profetie tegen Egypte. Of sorry, Ezechiël, ja, goed, jullie houden het al bij, hè. Heel goed. Ezechiël 29, vers 3. Spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u. O Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak, hetzelfde woord, Tanin, die grote zeedraak die in het midden zijner rivieren ligt. Ziet u daar die grote krokodil liggen of zoiets, of was het monster van Loch Ness? Nou goed, te midden van de delta van de Nijl, de Nijldelta, te midden zijner rivieren, als het meervoud is het de Nijldelta, zijn zeven armen, staat ook ergens. Heeft te maken met de zeven koppen van... Hoe heet het beest ook weer? Die draak uit de mythologie, zeg maar. Nee, in de Bijbel komt die ook voor. Maar de zeven armen van de Nijldelta zijn een beeld van de zeven koppen van de draak. Makkelijk zat, hoor. Ja. Nou goed. Die grote zee draait in het midden zijn rivieren ligt. Die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt. Maar ik zal haken in uw kaken doen. Normaal doe je dat alleen met vissen, maar het is op de god Dagon. Ja, dat is Egypte, dus is het niet Dagon. Maar het is hem wel natuurlijk. De zeemeerman, Poseidon of iets maar is. De Satan dus. Ik zal haken in uw kaken doen. De kaken, dat is waar hij mee spreekt. Maar dat is nou juist de reden waarom hij gepakt wordt, hè, aan de kaak, net als de leeuw in de tijd. En net als de ezel trouwens. Het heeft altijd met het woord te maken, met wat iemand zegt en wat iemand gelooft. Daar wordt hij op gepakt, gevangen. Ja. Ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. Zie je, hij heeft nog schubben ook. Wie had er nog meer schubben? Goliath. Juist, ja, Goliath. Natuurlijk, een geschubd pantsier. Net als de god van Goliath, Dagon. En net als hier de god van Egypte, de Satan zelf. De god van de afgrond, de zee. En ik zal u uit het midden uw rivieren optrekken en al de vis uw rivieren zal aan uw schubben kleven. Kortom, het gaat om Satan en zijn engelen, oftewel de hele macht der lucht en niet alleen de overste daarvan. En ik zal u verlaten in de woestijn. Dat wil zeggen, ze worden allemaal op het droge gelegd. En daar is het afgelopen met ze, komt het oordeel. Nou, en dan nog even, want ik krijg langzamerhand erg veel haast. Ezechiël 32. Nog een profetie over Egypte. Waar staat in vers 2, mensenkind, hef een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zegt tot hem, gij waart een jonge leeuw onder de heidenen gelijk, en gij waart als een zeedraak in de zeeën, dat is hetzelfde hoor, want als de situatie die van het land is, een landsituatie, dan is de koning de leeuw, en dat is wel degelijk een type van Satan, de bekende rondgaande briesende leeuw. Maar aan de andere kant worden juist de volkeren voorgesteld door de zeeën. Hè? En dan heb je het weer. En wie is de god van de zeeën? Daar heb je hem weer. Hè? Dagon, Neptunus, Poseidon. Wie het maar wezen mag. De zeedraak dus. En via deze omweg Egypte. Nou, gij waart als een zeedraak in de zeeën en braakt voort in uw rivieren en beroerdet het water met uw voeten. Ik moet nog even zeggen dat zeeën in de Bijbel niet hetzelfde is als zeeën op de landkaart, want zeeën staat gewoon voor watermassa's en het kunnen ook rivieren zijn. Die woorden overlappen elkaar, hè. Zeeën kunnen heel goed rivieren zijn. In ons taalgebruik niet, maar in het Hebreeuwse wel. Nou, gebruikt voort in uw rivieren en beroerdet het water met uw voeten en vermodderdet hun lieden rivieren. Inderdaad, dan zie je de grote krokodil met zijn staart slaan en al het water wordt troebel. Heb je het wel eens gezien? Ja. Ik vind het zulke vieze beesten. Als een krokodil vangt, dan dat doen ze ook aan de kaak. Hè? Het begint met een strop om de kaak. Of met een stok in de bek steken. Of als ze hem niet vangen, maar dood, dan steken ze een speer door zijn bek. Maar daar wordt hij mee. Daar gaat het om. Dat is die grootspreker. Hè? Ja. Goed. Nou, en die vang je dus bij zijn bek. Maar er staat er hetzelfde. Namelijk in vers 3, alzo zegt de Heer, ik zal daarom mijn net over u uitspreiden door een vergadering van vele volken. Die zullen u optrekken in mijn garen, dat wil zeggen mijn simmetje. Dat is van touw, garen, snoer. Dan zal ik u laten op het land en ik zal u heen werpen op het open veld. En ik zal al het gevogelte des hemels op u doen wonen. En het gedierte der ganse aarde van u verzadigen. En ik zal u vlees heen geven op de bergen en de dalen met uw hoogheid vervullen. En ik zal het land waarin gij zwemt van uw bloed drenken tot aan de bergen. Want het water van de Nijl wordt in bloed veranderd. Maar die is iets moeilijker. Hè? Nou goed, laat maar even zitten dan. En de stromen zullen van u vervuld worden. En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal het licht niet laten schijnen. Wanneer gebeurt dit dus allemaal? Aan het einde van de 70ste week van Daniël, want dan verduistert de zon, de maan en de sterren. Dus Egypte wordt geoordeeld zo ongeveer gelijk met de ongelovige Joodse staat. Dat wil zeggen, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Waarschijnlijk bij dezelfde gelegenheid, invasie door de Russen. Gebeurt morgen dus nog niet, dan weet u dat vast. Hè? Goed. Nou, maar wat ik nou echt zocht, heb ik zo gauw niet gevonden. Want er was nog een profetie waarin gesproken werd over het opdrogen van de Nijl. Dan moet die overgeslagen dan. Ik zal het eens proberen. Die bedoelde ik. Hartelijk dank, hartelijk dank. Jesaja 19, dat is precies de ene die ik bedoel. Daar staat namelijk dat de Heer zal optreden tegen Egypte. En dan staat er in vers 2 van Jesaja 19. Want ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren. Wat ik een mooie beeldspraak vind, dat is weer een cryptogram hoor dit. Want dan lijkt het wel erg op Babel natuurlijk. Hè? Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren. Verwarren, dat is Babel. Wie is de god van Babel ook alweer? Dat is dezelfde, hè? Satan zelf. Het gaat over de wereld. Waarvan Babel de hoofdstad zal zijn. En Egypte is een type van de wereld. Maar goed, dat zij zullen strijden, ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste. De stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. Want Egypte is Mitzraïm en dat zijn er dus twee. En dan is er verdeeldheid. En dus krijg je verdeeldheid in Egypte, heel gemakkelijk. Want Egypte staat voor het rijk van Satan, die de leugenaar is, dus de tegenspreker. En daarom is Egypte per definitie twee. Er moet altijd tegenspraak zijn daar. Kan niet missen. Dat is in de hele wereld dus ook zo natuurlijk, vervolgens. Maar in Egypte wordt het uitgebeeld. En zo gaat het ook ten onder. En aan die strijd gaat natuurlijk uiteindelijk de hele wereld ten onder. Dat is ook de gedachte, hè. Maar goed, even de lijn van Egypte vasthouden. De geest der Egyptenaren zal uitgeledigd worden in het binnenste van hen. En ik zal hun raad verslinden. Hun raad heeft met hun wijsheid te maken. Dan zullen zij hun afgoden vragen. Dan kom je helemaal dicht bij de duivel terecht natuurlijk. En de bezweerders en de waarzeggers en de duivelskunstenaars. Want de wijsheid van de hele wereld is eigenlijk terug te leiden naar de wijsheid van Egypte. Daar komt het echt vandaan. Ook dat van de Grieken komt gewoon uit Egypte. Maar via Egypte komt het uit de afgrond, uit de demonen namelijk. Want die hebben dat gewoon. De wijzen waren allemaal, laten we maar zeggen, occultisten. Het waren allemaal spiritisten, hoe het maar heten mag. Gewoon media. Over media gesproken. Nou ja, laat maar zitten. En ik zal de Egyptenaars besluiten in de hand van harde heren. En een strenge koning zal over hen heersen. Vers 5. En zij zullen de water uit de zee, uit dat water van Egypte, die watermassa, doen vergaan. En namelijk de rivier, want de zee is gewoon de rivier, de Nijl. De rivier zal verzijpen. Dan wordt die lek. Dat gebeurt bij de Rijn ook. Maar dat is bij wijkbeduursteden. Maar die is moeilijker. Hè? Maar goed, de rivier zal verzijpen, lek worden, dat wil zeggen loopleeg, en namelijk verdrogen. Zij zullen ook, en dan is er dus geen leven meer en geen woord meer. En het vorige vers zegt, of vers 3 zegt dat die wijsheid verdwijnt, en vers 5 zegt dat het water verdwijnt, maar in wezen is dat een parallelisme, namelijk het is eigenlijk hetzelfde. Het leven verdwijnt, maar ook de wijsheid, het woord namelijk, verdwijnt. En dat gaat nog even verder. Zij zullen ook de rivieren verder terugdrijven, zij zullen ze uithozen. En de gedamde stromen opdrogen, dat heeft te maken met irrigatiekanalen en zo, die verdrogen ook allemaal. Het riet en het schilf zullen verwelken, dat is allebei riet. Het papiergewas, dat is papyrus.